Welkom bij deze podcast van Eldermans Geerts, advocaten in de zorg. Regelmatig bespreken wij met gespecialiseerde kantoorgenoten onderwerpen waar zorgbieders in de praktijk tegenaan lopen. U kunt ernaar luisteren wanneer het u uitkomt. We gaan het vandaag hebben over de wet toetreding zorgaanbieders, ook wel de WZA. De WZA zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden en daarmee de toelatingsbepalingen van de wet toelating zorginstellingen, de WZI, gaan vervangen. Ik ga in gesprek met Nina Mini van Eldermans Geerts, advocaten die is gespecialiseerd in de WZA. Nina, welkom.
Ja, dankjewel Daniel.
Nina, wat is eigenlijk de status van de inwerkingtreding van de WZA?
Ja, op 11 februari 2020 is de WZA samen met de aanpassingswet WZA aangenomen door de Tweede Kamer. Mm-hmm. En inmiddels is het ook door de Eerste Kamer en is het dus goedgekeurd eigenlijk door beide kamers. En als het goed is, gaat het op 1 januari 2022 dan in werking treden. En eigenlijk zou de WZA al eerder in werking treden, maar dat is een aantal keer uitgesteld vanwege de coronacrisis.
Helder. En treedt op 1 januari 2022 dan alleen die WZA in werking? Of is er nog meer relevante wet en regelgeving die dan in werking treedt?
Ja, nou inderdaad, zoals ik eigenlijk net zei, die WZA die gaat dan samen met de aanpassingswet WZA in ieder geval op 1 januari 2022 in werking treden. Mm-hmm. En die aanpassingswet WZA, wordt eigenlijk de A-WZA genoemd, die regelt eigenlijk allerlei noodzakelijke technische overgangsregelingen. He, dus de A-WZA die bevat dan weer een aantal technische wijzigingen voor eigenlijk andere wet en regelgeving. He, zoals bijvoorbeeld de wet marktordening gezondheidszorg. Zodat die andere wetten dan ook weer in overeenstemming zijn met de WZA.
Helder. En gaat er verder nog iets gelden?
Ja, want naast eigenlijk die twee heb je ook nog het uitvoeringsbesluit WZA en de uitvoeringsregeling WZA. En het uitvoeringsbesluit WZA, dat is een algemene maatregel van bestuur. Mm-hmm. En die is eigenlijk sinds maart dit jaar definitief. Hè, en in het uitvoeringsbesluit wordt dan ook weer stilgestaan bij allerlei eigenlijk uitzonderingen op de verplichtingen die weer voortvloeien uit die WZA. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook hoe zit het precies met interne toezichthouders en welke eisen worden daar aangesteld. Mm-hmm. En naast dat uitvoeringsbesluit heb je dan ook de uitvoeringsregeling WZA. Die is alleen nog niet definitief, hè? Dus het is nog niet zeker wanneer die in werking gaat treden en hoe die er dan uit gaat zien. Maar het concept zoals het er nu ligt, daarin wordt eigenlijk meer ingegaan op de papieren kant van de verplichtingen onder de WZA. Dus daar gaan we straks nog verder bij stilstaan.
Oké, okay. En kun je iets vertellen over de reikwijdte van de WZA? Voor wie geldt de WZA of voor wie gaat die gelden?
Ja, de WZA die geldt eigenlijk voor alle zorgaanbieders in de zin van de WKKGZ. He, kortom, dat zijn eigenlijk instellingen en solistisch werkende zorgverleners. Voor zover ze eigenlijk zorg verlenen in de zin van de wet langdurige zorg, de zorgverzekeringswet of andere zorg, zoals dat wordt genoemd.
Ja, dat klinkt ruim.
Ja, dat is inderdaad best wel ruim. Maar daarmee perkt het ook wel weer een deel in natuurlijk. Want het geldt daarmee dus bijvoorbeeld niet voor zorgaanbieders die alleen zorg leveren in de zin van de WMO.
Oké, en hoe zit het met de jeugdzorg en met onderaannemers?
Ja, het is wel interessant dat je dat vraagt, want er is best wel wat om te doen geweest. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld bij jeugdhulpaanbieders, die vallen onder de jeugdwet. En in principe valt dat weer niet onder de WKKGZ. En daarmee viel het eerst ook niet onder de WZA. Ja. Maar uiteindelijk zijn zij toegevoegd eigenlijk aan de reikwijdte, waardoor voor hun ook de meldplicht geldt. En bijvoorbeeld voor onderaannemers eigenlijk in die zin hetzelfde. Die vielen eerst niet onder de WZA, maar inmiddels zijn ze uiteindelijk eigenlijk toegevoegd en geldt voor hen ook een meldplicht. Met eigenlijk weer als doel dat de IGJ ook weer toezicht kan houden op die onderaannemers en niet alleen op die hoofdaannemers.
Ja, dus daarmee komen die jeugdhulpaanbieders en onderaannemers komen dan ook in het zicht van de inspectie, zullen we kunnen zien.
Ja, dat is eigenlijk de bedoeling inderdaad, ja.
Oké, okay, en als je dan kijkt naar die WZA en die aanverwante wet en regelgeving, wat zijn dan concreet de belangrijkste verplichtingen voor zorgaanbieders die daaruit voortvloeien?
Ja, er zijn best wel een aantal verplichtingen, maar eigenlijk de drie belangrijkste waar we ook in deze podcast bij stil zullen staan. Dat is dan de eerste, is dan de meldplicht. Mm-hmm. Dat is helemaal nieuw ten opzichte van de wet en regelgeving zoals die nu is. Ten tweede dan de nieuwe toelatingsprocedure, dus die gaat ook helemaal veranderen ten opzichte van die WZI. Mm-hmm. En tot slot zijn er ook best wel wat andere eisen aan het intern toezicht.
Oké, okay, nou laten we maar beginnen bij de eerste nieuwe verplichting dan, de meldplicht. Wat houdt die meldplicht precies in?
Ja, die meldplicht houdt eigenlijk in dat in ieder geval nieuwe zorgaanbieders zich voordat ze zorg gaan verlenen moeten melden bij de IGJ. Maar daarnaast is eigenlijk ook op een gegeven moment uitgebreid dat die meldplicht ook geldt voor bestaande zorgaanbieders. En die moeten zich dan binnen 6 maanden na inwerkingtreding van de WZA melden. Mm-hmm. En wat houdt het eigenlijk in? Meldplicht houdt eigenlijk in dat je een digitaal meldformulier moet invullen. waarin een antwoord wordt gegeven op een aantal vragen. Nou, en bijvoorbeeld een aantal van die conceptmeldformulieren die zijn weer gepubliceerd in de uitvoeringsregeling WZA.
Dus die zijn in principe al bekend. Hè? Wat er gevraagd gaat worden is al bekend.
Ja, dat is in ieder geval wel nog in concept. Hè? Mm-hmm. De uitvoeringsregeling is dus nog niet definitief, dus het kan nog veranderen. Maar we zien daar bijvoorbeeld een aantal vragen in terug van hè, hoe ga je bijvoorbeeld je zorg verlenen? Hoe is de organisatie ingericht? En er wordt ook gevraagd naar kennis over wetgeving. Hè, en die meldplicht is dus echt wel belangrijk, omdat het gewoon helemaal nieuw is ten opzichte van de WZI.
Oké, en gelden er ook uitzonderingen? Zijn er zorgaanbieders die zich niet hoeven te melden?
Ja, dan komt het uitvoeringsbesluit WZA eigenlijk om de hoek kijken. Want daarin zijn best wel wat uitzonderingen opgenomen. Het is eigenlijk een hele rits uitzonderingen die geldt voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan apotheken, abortusklinieken, maar bijvoorbeeld ook jeugdhulpaanbieders die alleen vervoer verzorgen.
Oké, en zijn er ook uitzonderingen voor bestaande zorgaanbieders? Die dus al gewoon bestaan en al zorg leveren?
Ja, dus inderdaad een rits is dan voor allebei, maar ook een deel alleen voor bestaande zorgaanbieders. En dan gaat het bijvoorbeeld om zorgaanbieders die op de dag dat de WZA in werking treedt, vermeld staan in het landelijk register zorgaanbieders. En dat wordt ook wel het LRZA genoemd. En zorgaanbieders kunnen nu al door middel van een zorgaanbiedersportaal zelf checken of ze in dat LRZA staan. En dat portaal, dat is, het idee is dat dat 1 juli 2021 compleet is. Mm-hmm. Maar dat haalt eigenlijk informatie uit allerlei andere registers. Zoals bijvoorbeeld het KVK, maar bijvoorbeeld ook het AGB-register en bijvoorbeeld ook het BIG-register. En ja, veel zorgaanbieders die lijken daar al in te staan. Dus het is wel even goed om dat even goed te checken als bestaande zorgaanbieder.
Ja, dat is op zich handig dus. Dat als je al in dat LRZA staat als zorgaanbieder, dan hoef je je dus niet meer te melden.
Nee, precies, inderdaad. Dan val je eigenlijk buiten die verplichting. Dan heb je dan niet de meldplicht. Dus daarom is het ook zeker goed om als bestaande zorgaanbieder even na te gaan van, sta je daarin?
Even te checken of je erin staat. Ja. Nou, dan de tweede verplichting. Je gaf aan dat dat de vergunningplicht is. In welke opzicht gaat die vergunningplicht veranderen ten opzichte van de huidige toelatingsbepalingen die in de WZI staan?
Ja, ook die toelatingsbepalingen gaan eigenlijk flink op de schop met inwerking treden van de WZA. Want ook daarbij is het dan even van belang om even een onderscheid te maken tussen nieuwe en bestaande zorgaanbieders. Mm-hmm. Ja, want eigenlijk is dan de hoofdregel dat voor instellingen die medisch specialistische zorg verlenen en voor instellingen die zorg in de zin van de ZVW of WLZ verlenen en waarbij de zorg wordt verleend met meer dan 10 zorgverleners, dat die eigenlijk een toelatingsvergunning moeten aanvragen onder de WZA. He, dus dat zijn eigenlijk de twee groepen die dan die vergunningplicht hebben onder de WZA.
Ja, dus medisch specialistische zorg aan de ene kant.
Ja.
En ZVW/WLZ zorg met meer dan 10 zorgverleners aan de andere kant.
Precies, ja. Okay. Ja. En dan voor die laatste groep is eigenlijk nog relevant dat het dan gaat om betaalde krachten. Hè? Mm-hmm. Dus het moet bijvoorbeeld niet gaan om vrijwilligers. Maar als het gaat om betaalde krachten, dan maakt de juridische basis waarop die zorgverleners werkzaam zijn niks uit eigenlijk. Hè? Dus het kan gaan om dienstverband, maar bijvoorbeeld ook om ZZP'ers. Zolang het maar gaat om meer dan 10 zorgverleners.
Helder. En voor bestaande zorgaanbieders die al zorg leveren, hoe zit het daarmee met de vergunningplicht?
Ja, wat ik net zei inderdaad, het is wel belangrijk om een onderscheid te maken. Want voor bestaande zorgaanbieders geldt een overgangsregeling. En dan moet je weer een tweede onderscheid eigenlijk maken. Mm-hmm. Dat gaat over enerzijds zorgaanbieders die eerder actief een WZI-toelating hebben aangevraagd. En anderzijds ook zorgaanbieders die van rechtswege over zo'n toelating beschikken. Want voor die eerste groep, dus als het gaat om actieve aanvraag, geldt dat als zij op grond van de WZA een toelatingsvergunning moet aanvragen, en dan kom je eigenlijk terug bij die eisen waar we het net over hadden, dan wordt een toelating eigenlijk omgezet. En als zij bijvoorbeeld eerder actief die toelating hebben aangevraagd, maar ze op grond van die nieuwe verplichting onder de WZA dat niet hoeven, dan vervalt die toelating. Mm-hmm. Zoals eigenlijk, dat is de eerste groep als het gaat om actief toegelaten.
Ja.
Maar als het gaat om de tweede groep, de van rechtswege toegelaten, en dat is eigenlijk wel de grootste groep zorgaanbieders, dan moet je ook weer kijken van, geldt die verplichting op grond van de WZA dat je een vergunning moet aanvragen? En als dat wel het geval is, dan moeten die zorgaanbieders dat binnen 2 jaar na een werkingtraining van de WZA hebben gedaan. Dus eigenlijk is het belangrijkste dat een soort van rechtswege toelating onder de WZA niet meer mogelijk is.
Nee, dus waar je onder de WZI gewoon nog automatisch van rechtswege toegelaten kon zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld voor huisartsen en tandartsen gaat dat nu veranderen. En moet je dus actief dan onder de WZA een toelatingsvergunning aanvragen.
Ja, precies. Inderdaad, als je inderdaad onder die verplichting valt, waar we net over hadden, die twee groepen.
Ja.
Ja, dan moet je inderdaad echt actief binnen 2 jaar na een werkingtreding het aan gaan vragen. Dus dat is best wel een groot verschil.
En klopt het dat er ook bij de vergunningplicht uitzonderingen zijn?
Ja, klopt inderdaad. En die zijn ook weer opgenomen in het uitvoeringsbesluit WZA. Nou, denk daarbij bijvoorbeeld ook weer aan een aantal standaard uitzonderingen, zoals abortusklinieken en in bepaalde gevallen ook hulpmiddelenzorg. Mm-hmm. En daarnaast is het overigens ook relevant dat de vergunningplicht sowieso niet geldt voor bijvoorbeeld solistisch werkende zorgverleners, onderaannemers, jeugdhulpaanbieders en bijvoorbeeld ook zorgaanbieders die alleen zorg in de zin, andere zorg in de zin van de WKZ leveren.
Ja. Oké, dus best wel een grote groep die dan weer uitgezonderd is van die vergunningplicht.
Ja, precies. Ja.
Nou, tot slot dan de laatste en derde verplichting, hè? Het intern toezicht, zei je al. Wat houdt die verplichting in? Zijn er wijzigingen of is dat een nieuwe verplichting?
Ja, op zich gaat dat in die zin wel wijzigen. Dus op zich is die verplichting voor een intern toezicht, dat geldt nu ook wel in bepaalde gevallen onder de WZI. Mm-hmm. Maar ten aanzien van het intern toezicht is er eigenlijk relevant dat een vergunningsaanvraag altijd wordt getoetst op een aantal elementen. En dat zijn dan de transparantie-eisen, dat kennen we al onder de WZI. Dus dat zijn de eisen met betrekking tot de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering.
Ja.
En onderdeel eigenlijk daarvan is, als je kijkt naar de bestuursstructuur, is dat instellingen in bepaalde gevallen een interne toezichthouder moeten aanstellen. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld een raad van toezicht.
Mm-hmm.
Nou, eigenlijk kom je pas toe aan deze vraag als een instelling een vergunning moet aanvragen. Dus dat is eigenlijk een belangrijk onderscheid.
Ja, en wat gaat er dan concreet veranderen met de inwerkingtreding van de WZA? Want het is best wel nog abstract dit.
Ja, want in de WZA, in het uitvoeringsbesluit WZA, zijn eigenlijk de eisen die worden gesteld aan zo'n intern toezichthouder zijn iets uitgebreid ten opzichte van hoe het nu is geregeld.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld een nieuwe eis is dat zo'n interne toezichthouder moet bestaan uit tenminste 3 natuurlijke personen. En nu is dat anders geregeld, dat bijvoorbeeld die omvang kan worden geregeld in statuten.
Mm-hmm.
Dus dat is wel even een nieuwe, een eigenlijk grote verandering. En daarnaast ook worden er ook wel weer een aantal nieuwe eisen gesteld aan de interne toezichthouder op het gebied van onafhankelijkheid. Ja, dus je ziet dat bijvoorbeeld die regels voorheen een beetje versplinterd waren opgenomen in bijvoorbeeld het uitvoeringsbesluit WZI, maar bijvoorbeeld ook de governance code zorg. Ja, en dat is op zich nu allemaal helder opgenomen in het uitvoeringsbesluit WZA. En dat is bijvoorbeeld een nieuwe eis dat een toezichthouder tijdens of in een periode van 3 jaar voorafgaand aan het toezichthouderschap geen werknemer van de instelling mag zijn geweest of krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaam mag zijn geweest voor die instelling.
Ja, dus die eisen ten aanzien van wie de toezichthouder mag zijn, die zijn ook wat aangescherpt.
Ja, inderdaad een stuk uitgebreid en ook een deel eigenlijk verduidelijkt en gewoon wat meer gecentreerd opgenomen in het uitvoeringsbesluit.
Ja, helder. En gelden er ook uitzonderingen voor het interne toezicht? Zijn er zorgaanbieders die geen interne toezichthouder nodig hebben?
Ja, eigenlijk zoals bij elke verplichting gelden ook op dit vlak weer uitzonderingen. Want de interne toezichthouder is in bepaalde gevallen gewoon niet vereist.
Mm-hmm.
En dan moet je ook weer een onderscheid maken. Dan gaat het in één geval als het gaat om kleine zorginstellingen die eigenlijk zorg verlenen met 10 of minder zorgverleners.
Mm-hmm.
Maar ook de wat grotere instellingen waarbij cliënten dan niet gedurende tenminste 1 etmaal kunnen verblijven. En ZVW of WLZ-zorg wordt geleverd met 25 of minder zorgverleners. Dus dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste groepen.
Helder. Ja, en het is wel, als ik kijk naar de wet en de wettelijke verplichtingen, dan het is wel complex. Hè, want er zijn nieuwe verplichtingen, maar ook veel uitzonderingen. Het is best wel lastig, denk ik, voor zorgaanbieders om hier ook naar te kijken. Hè, van val ik er nou onder, val ik er niet onder. Dus dat is wel nog een klus die, waar zorgaanbieders echt naar moeten gaan kijken, denk ik.
Ja, zeker. Ja, er gaat toch best wel wat veranderen met de inwerkingtraining van de WZA. Dus het is wel echt van belang om een zorgaanbieder gewoon goed na te gaan onder welke groep val je, onder welke uitzondering val je wellicht. En hè, als je daar niet uitkomt, daar eventueel advies over in te winnen. Maar er gaat toch best wel wat veranderen inderdaad, ja.
En zijn er veel nog dingen waar zorgaanbieders op moeten letten? Kunnen we ze nog tips meegeven?
Ja, goed nagaan dus eigenlijk welke verplichtingen voor jou gelden en eventueel onder welke overgangsregeling je valt, hè, als het al gaat om een bestaande zorgaanbieder. En daarnaast zijn er ook nog een aantal andere relevante veranderingen. Bijvoorbeeld op het gebied van jaarverantwoording. Dat is dan bijvoorbeeld weer opgenomen in die AWZA.
Mm-hmm.
En ja, de zorgaanbieders doen er dus wel gewoon goed aan om ook op dat vlak te checken wat er dan voor hun gaat veranderen concreet.
Ja, helder. Nou, ik probeer het kort samen te vatten, want het is nogal een wijziging die de WZA met zich gaat brengen.
Ja.
De WZA, de AWZA en het uitvoeringsbesluit WZA treden waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking. En in deze podcast zijn we eigenlijk ingegaan op de 3 belangrijkste wijzigingen, namelijk de meldplicht, de vergunningplicht en het interne toezicht. En er gaat op dat vlak veel veranderen voor zorgaanbieders ten opzichte van de WZI. En ja, zorgaanbieders doen er goed aan om goed te kijken welke verplichtingen op hen van toepassing zijn en wat ze daar eventueel voor moeten voorbereiden voorafgaand aan 1 januari 2022.
Ja, dat klopt inderdaad. Mooie samenvatting.
Ja, dankjewel. Nou, dan sluiten we hiermee de podcast af. Hartelijk dank, Nina. Waar kunnen mensen met vragen terecht?
Ja, mijn persoonlijke gegevens staan op onze website van Adam Scheerts. En ja, voor vragen kunnen zorgaanbieders natuurlijk altijd even contact opnemen per mail bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En mijn e-mailadres is amini, @eldermans-geerts.nl.
Dankjewel.
Jij bedankt.